voorbereidingspreekgemeente. Maar ik dacht zo in de afgelopen week, het is onderhand de derde keer dat ik voor uw voorbereiding preek in deze weken. Had u het ook gemerkt? Eigenlijk onbewust gegaan. Maar die preek over de tien melaatsen was in feite ook een voorbereidingspreek. Wat voor genade heb je? Algemene of bijzondere? En de preek over het feest van het geklank hebben meerderen van u zelf ook ervaren als een voorbereidingspreek. Waar we tot bezinning geroepen werden, al voor grote verzoendag moeten mensen gaan bezinnen. Door achterom te zien, door omhoog te zien, door vooruit te zien en zich de vragen te stellen. Die over het ene nodige gaan. Heb ik deel aan datgene waar ik de eeuwigheid mee aan kan doen? Want dat is ook hetgeen wat nodig is om avondmaal te kunnen vieren. Nou zeggen we wel eens tegen elkaar, zo'n voorbereidingspreek, vanmorgen de echte voorbereidingspreek, dat is een van de moeilijkste dingen waartoe een dienaar van het woord geroepen kan worden. Je voelt je als een koorddanser op een slap koord, waarbij je er aan de ene en de andere kant af kan vallen. Want kijk eens, aan de ene kant moeten we natuurlijk heel nauwgezet onszelf onderzoeken. Aangezien het formulier ons zal vertellen dat het in het avondmaal gaat om spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft. Dus moet je en mag je elkaar vragen, ben je een gelovige als je aan die tafel komt? Maar ja, wanneer je die vragen gaat stellen aan jezelf en aan elkaar, dan doemt vervolgens het gevaar op dat je van de kenmerken waar het dan om gaat een grond gaat maken. En kenmerken zijn nooit een grond. Dat iemand tranen schrijt over zijn zonde. Ik zal niet zeggen dat het er niet bij hoort, het hoort er wel bij. Dat verslagen hart en die verbroken geest, maar ik word daarom niet zalig. Het vluchten tot Christus, het kan er niet buitenom. Want alleen als ik bij de Heere Jezus terecht ben gekomen, kan ik zijn genade ontvangen. Maar dat vluchten op zich, dat ik me haast om naar het kruis te komen, dat is niet de grond van mijn zaligheid, ook niet van mijn avondmaalsviering. En dat ik de zonde leerde haten en vlieden, het hoort erbij, want geloof zonder bekering is geen waar geloof. Maar dat ik de zonde ga haten en probeer eraf te komen, is ook weer geen grond. Nee, dat geesteswerk dat in ons leven naar voren moet komen, is wel aan bepaalde dingen te herkennen, maar het is altijd alleen maar vrucht van Gods werk en niet een grond waarop ik kan staan of een verdienste waar ik me op kan beroemen. Mensen die delen in deze dingen zijn daarom altijd weer de arme bedelaar. Om aan het vorige avondmaal terug te denken, die mensen van Lucas 14, weet u wel, die mensen die van de straat geplukt worden, armen, verminkten, kreupelen, blinden. Nou, dat is eigenlijk ook de les die tot ons komt vanuit het gedeelte dat we nu voor ons hebben in Leviticus 23. Het gaat hier over de grote verzoendag. En dat is dé dag van het jaar voor de Joden. Zo spreken de Joden er ook al sinds eeuwen over. Als ze onder elkaar zeggen dé dag, dan weet iedereen, dat gaat over Yom Kippur, de tiende van de zevende maand, grote verzoendag. Een dag waarvan u weet, en dat weten de kinderen toch ook, dat één persoon uit het volk Israël dan een hoofdrol speelt. Dat is de hoge priester. En daar zullen we volgende week, als God het geeft, nog veel meer van horen. Als we vanuit een ander hoofdstuk uit Leviticus, het 16e hoofdstuk, ons gaan bezinnen op dat ritueel dat die hoge priester uitvoert met die twee bokken, weet u wel, waarvan de een geslacht wordt, het bloed gesprenkeld wordt op het verzoendeksel, die andere bok straks de woestijn ingestuurd wordt naar stof voor volgende week, morgen en avond. Maar nou gaan we ons met dit gedeelte eerst eens even bezinnen op de rol van het volk. Die hoge priester komt straks. Maar wat verwacht de Heere nou van die andere Israëlieten? En dat zijn dus ook vragen die voor ons van belang zijn, gemeente. Ook met het oog op de tafel. Mag ik komen? En hoe zal ik dan komen? Je zou jezelf namelijk in de voorbereiding dan deze vraag kunnen stellen. En die vraag is het thema voor de dienst van vanmorgen. Kan ik mezelf geschikt maken om tot God te naderen? En de tekst geeft ons op die vraag drie antwoorden. Nee, dat kun je niet. Nee, dat hoef je niet. Nee, dat mag je niet. Kan ik mezelf geschikt maken om tot God te naderen? Drie antwoorden. Nee, dat kun je niet. Nee, dat hoef je niet. Nee, dat mag je niet. Gemeente, eigenlijk is in het boek Leviticus de grote verzoendag dus al behandeld. Ik zei dat net even, Leviticus 16 gaat uitgebreid in op het ritueel dat zich in de tabernakel afspeelt rondom die hoge priester en die beesten. En daarom wordt dat hier in deze feestkalender niet herhaald. Eigenlijk wordt er alleen maar van dat ritueel gezegd in vers 28, dat het op deze dag erom te doen is om over u verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. En u hoort het wel, niet door u, nee, over u. Dat moet dus iemand anders doen en wie dat is, dat zullen we volgende week uitgebreid horen, dat is de hoge priester. Maar het gaat dus, en daar valt in dit gedeelte een groot accent op, het gaat dus buiten de mensen eigenlijk om. En dat krijgt op de dag wel een heel sterke klemtoon. Als we dus goed op onze tekst gaan letten. Want wat wordt er nou eigenlijk verwacht van die andere Israëlieten? Ja, ze moeten een vuuroffer brengen. Dat hoort bij feestdagen, want als je in de boeken van Mozes vervolgens gaat kijken wat dat voor vuuroffer is, kom je bij nummer 29 uit, u mag dat thuis nakijken, wordt hetzelfde offer, het hele rijtje, een geit en een ram en een aantal lammeren, hetzelfde aantal wordt dan geofferd als op de dag van het bazuingeklank. Dat is het gebruikelijke feestoffer. Verder moet er ook sprake zijn van een heilige samenroeping. Iedereen moet zich naar de tabernakel begeven, want daar is deze dag wat te doen. Wat is daar te doen? Dat ritueel met die hoge priester. Maar wat verder heel sterk beklemtoond wordt, dat is eigenlijk de belangrijkste les die ik u vanmorgen mee te geven heb. Dat is dat er wordt gezegd, je mag verder niks doen. Leest u even mee. Want de herhaling die in de tekst plaatsvindt is opvallend. Er staat nooit één letter te veel in de Bijbel, jongens en meisjes. Als God iets twee keer zegt of drie keer, of in dit geval vijf keer, dan zal dat een goddelijke bedoeling hebben. God valt nooit in herhaling overbodig. Zo staat er in vers 28. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen. Vers 30 klinkt in dat verband zeer ernstig. Alle ziel die enig werk zal gedaan hebben op die dag, zal ik uit het midden van haar volk verderven. Vers 31. Gij zult geen werk doen. En dat is een eeuwige inzetting. Dat moet je onthouden, Mozes, en het hele volk Israël. Volgend jaar gaat het weer zo en over 50 jaar nog zo. Op deze dag wordt er gerust. Vers 32. Het zal u een sabbat der rust zijn. Bijzondere uitdrukking. Sabbat, sabbatoon. Een sabbat in het kwadraat, zouden wij zeggen. Een absolute dag om te rusten. Van de avond tot de avond, want de Joden beginnen hun dag bij zonsondergang. U weet dat. Heel de grote verzoendag zult gij uw sabbat houden. En geen enkel werk, vers 30 zegt het, geen enig werk, zelfs koken niet, jongens en meisjes. Eigenlijk is Grote Verzoendag de enige dag dat Joden moeten vasten, merkte een uitlegger op. Daar hebben later de fariseeën een aantal vastendagen bij verzonnen. En sommigen vasten zelfs 2 keer per week. Maar de enige vastendag die de wet van Mozes voorschrijft, vindt u hier. Want koken mag moeder ook niet op die dag. Ze mag geen enkel werk doen. Maar nou is de vraag, gemeente, en dat is meteen een manier om onszelf te toetsen. Hoe komt zo'n instructie nou bij ons over? Verplaats u in zo'n Israëliet, die hoort dat dan aan uit de mond van Mozes, op deze belangrijke dag, de dag van het jaar, moet u stil zijn. Hoe vind je dat? Misschien dat er wel iemand is die zegt, oh meneer, dat vind ik eigenlijk smadelijk. Dat vind ik eigenlijk denigrerend. Dat geeft me het gevoel dat ik als een klein kind behandeld word. Terwijl er zoveel te doen is. Het gaat notabene over verzoening. Het gaat over God en mens bijeenbrengen. Wat is er belangrijker dan dat God bij de mens kan wonen en die mens bij God kan wonen. En dat de schuld betaald wordt en dat alles wat in de weg ligt weggehaald wordt en verzoend en uitgedelgd wordt. En dan wordt tegen ons gezegd, nou moet jij je mond houden. Overal afblijven. Zoals je zegt tegen iemand die te klein is om iets te doen wat van waarde is. Of die niet weet hoe die de dingen moet aanpakken. Blijf jij alsjeblieft overal af. Ga jij maar even in die hoek stilzitten en dan doen wij het wel. Op die manier, gemeente. Dat is toch smadelijk. Maar mocht iemand zich vanmorgen bij deze instructies beledigd voelen, dan hebben we dus kennelijk de grote les nog niet begrepen. Ook niet voor het avondmaal, gemeente. Want daar gaat het ook over de dingen waarop het op deze dag gaat. Het gaat over verzoening. Goed begrijpen, avondmaal gaat niet over deel krijgen aan de verzoening. Dat krijg je onder de prediking. En dat kun je ook navertellen als ze ernaar vragen. Hoe heeft God tot je hart gesproken? Hoe heeft hij je zielenvragen opgelost? Hoe heeft hij Christus voor je laten uitschilderen? En heeft hij een oog des geloofs gegeven om op hem te zien? Mocht je hem omhelzen? Mocht je met hem verenigd worden? Dat is wat de Heere door het woord tot stand brengt. Geloof en bekering onder de prediking van het evangelie. Maar het genieten van die verzoening. En het daarin steeds meer verzekerd worden, dat is waar het in het avondmaal om gaat. En dan moeten we dus goed bedenken dat daar dus geen mensen verwacht worden die van alles en nog wat doen. Hoe gaat dat volgende week, jongens en meisjes? Dan gaat hier iemand zitten aan de tafel en hij mag alleen gaan zitten. Misschien je vader of je moeder wel. En dan gaat je moeder niet bidden. Dat doet een ander. En dan gaat je vader niet het brood breken en de wijn vergieten. Dat doet een ander. En dan gaat diegene die er aan die tafel zit zelf niet die schaal pakken en die beker. Nee, die wordt aangegeven door een ander. En als het woord bij die gelegenheid klinkt, gaat er niet een avondmaalganger opstaan die zegt, nou wil ik ook eens wat zeggen. Nee, dan gaat een ander mediteren en de psalm opgeven. Om ons eraan te herinneren dat alles waar het avondmaal om draait, niet door mij, maar door een ander is gedaan. Maar inderdaad, gemeente, in eerste instantie is dat voor het hart van een zondaar een smadelijke ervaring. Er moet verzoening gedaan worden over u. Dat kan klinken als over je hoofd heen en ergens is het zo. Het is voor u, maar het is ook buiten u om. Ander, Christus droeg de straf alleen. Maar het is de Heilige Geest die mij leert erkennen. Zo moet het ook. Ik kan het niet. Ik heb geen geschiktheid. Ik heb geen bekwaamheid. Ik ben zondaar. Ik ben een kind van Adam. Ja, voor de zondeval kon ik van alles. En inmiddels moet de catechismus ook van mij zeggen: onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad. Dat is mijn leven na de zondeval. En weet u waar ik achter kwam? Ik heb het niet kunnen nagaan natuurlijk, ik weet niet of het is uit te zoeken, maar er was een oude Duitse uitlegger die een verband legde tussen de datum van grote verzoendag en de dag waarop de mens voor het eerst gezondigd heeft. Volgens een oude uitlegger is die tiende van de zevende maand bewust gekozen omdat dat ook de dag geweest is van de zondeval. Ik weet het niet. Ik weet wel dat in de bevinding, als de Heilige Geest gaat werken in je hart, dat dat verband wel gelegd wordt. Dat ik dat ga zien. Waarom is de dag, de grote verzoendag nodig? En gaat alles buiten mij om? Omdat de dag van de zondeval ook mijn leven blijvend getekend heeft. En mij voor altijd ongeschikt gemaakt heeft om mezelf nog tot God te brengen. En hoe werkt de Heilige Geest dat, gemeente, dat ik die dingen ga zien en dat ik dat ga inzien en dat ik eronder ga buigen? Nou, daar hebben we vorige week toch al wat van gehoord op het feest van het geklank. Als een mens geroepen wordt om gedachtenis te gaan houden, om eens even terug te denken, om achterom te zien. En eigenlijk moeten al die dagen tussen de eerste van de zevende maand en de tiende van de zevende maand van die gedachtenisdagen zijn. Iemand uit het Joodse volk zei dat van de week nog. Die shofar die wordt niet alleen maar op die eerste van die tiende, van die zevende maand geblazen, maar dat gebeurt eigenlijk tot en met de grote verzoendag steeds. En elke keer moet je weer tot gedachtenis geroepen worden, tot bezinning gebracht worden. Gemeente, we zijn nog 7 dagen verwijderd van de dag waarop wij grote verzoendag gaan gedenken, Goede Vrijdag gaan vieren, als het avondmaal wordt uitgedeeld en uitgestald. Maar wat voor week zal dat nou zijn voor ons deze week? Zal het een dag, zal het een week van gedachtenis zijn, van tot jezelf komen? Heren, wie ben ik voor u geweest? Wie bent u voor mij geweest? Hoe ben ik er sinds de val in Adam aan toe? Heb ik geleerd om het eerste punt van de preek van morgen te beamen? Kan ik mezelf geschikt maken om tot God te naderen? Nee, dat kan ik niet. En wat is de vrucht van die ontdekking? Nou, dat is ook nog een element waar de tekst onze aandacht voor vraagt. Vers 27 zegt: dan zult gij uw zielen verootmoedigen, klein worden, dat eerste stuk van de zelfbeproeving gaan inleven wat we straks gaan lezen. En op dit moment moeten we dan wel heel goed uitkijken in de preek, want dan kun je natuurlijk, als je dat niet goed ziet, zeggen: dominee, dan moeten ze dus toch nog wat doen. Ze mogen geen werk doen, ze mogen helemaal niks doen, sabbat en rust. En nou staat hier: je moet toch je ziel verootmoedigen. Maar maakt u daar ook niet nog een grond van? heb wel eens gezegd, dat is eigenlijk van je nood een deugd maken, letterlijk. Van je nood, van je ellende, van wat je niet hebt, een deugd, een grond maken. Omdat je je zo goed verootmoedigd hebt. Maar schuldbesef, lieve gemeente. Schuldbesef verzoent geen schuld. En het is ook niet verdienstelijk. Kan ook niet. Want dat woord wat hier in de grondtekst staat, gij zult uw zielen verootmoedigen, is een heel apart woord. Waar onder andere in zit, als je nou jezelf dan verootmoedigt en vernedert, laat dat dan gepaard gaan met vasten. Ziet u zo iemand voor u? Hij zit daar op een stoel. Hij denkt bij zichzelf over zijn zonde. Hij voelt zich steeds kleiner en steeds onbekwamer worden. Iemand zegt, heb je zin in eten? Nee, ik heb aan mezelf genoeg. Ik zit met mezelf in de knoop. Ik heb alles verbeurd en verzondigd. Ja, wat blijft er over, gemeente? Een mens met een lege maag, zegt u. Een mens met een lege ziel. Totaal hulpeloos. Een mens die weet, die beseft, ik heb het niet. Ik weet het niet. Ik kan het niet. Ik wil het niet. Ik deug niet. Geen grond hoor, gemeente. Maar het is wel vrucht van de overtuigende geest van God. Als het op verzoening aankomt, maakt hij altijd weer arm en stil en leeg. Brengt bedelaars aan de tafel. Mensen die, als ze naar de tafel komen, met dat lied in hun gedachten lopen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook, mirre of goud. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En dat is dus het eerste punt. Leerden we dat nou bevindelijk? Ik kan het niet. Eerste les, maar niet de enige les. Want, ik heb het al gezegd, ontdekking op zich is geen grond. Ontdekking op zich is ook geen doel. Dat je leert, ik kan niet, is uiteindelijk bedoeld om je te brengen bij het tweede punt van de preek. Je hoeft niet. En dat zien we als we Leviticus 23 nog eens eventjes in gedachten vergelijken met het hoofdstuk waar het volgende week over gaat. Leviticus 16. Het hoofdstuk wat over het volk gaat vergelijken met het hoofdstuk wat over het ritueel gaat in de tabernakel. Want stel u de Israëlieten voor, ze hebben de instructies van onze tekst begrepen en daar staan ze. Heilige samenroeping. 'S morgens in alle vroegte, ze gaan allemaal naar de tabernakel en daar gebeurt het later die dag. Ze staan daar. En ze staan er onbewegelijk. En ze staan er met lege handen. Ze staan er zwijgend. Ze staan er werkeloos. Ze hebben vandaag geen taak. Niemand heeft wat te doen. Staan en kijken is het devies. En ze hebben niet gegeten. Ze zijn allemaal leeg. Lichamelijk ook. En geestelijk hopelijk ook. En niets overgehouden dan schuld. Maar ik zei al, terwijl je daar staat, sta je er ook tussen jongens en meisjes. Ga er eens tussen staan, tussen al die mensen. Eén ding kunnen ze wel. Kijken. Want er is wat te zien op de grote verzoendag. Er is trouwens ook wat te horen. Want op een zeker moment dan stoot moeder dat kind aan. Die zegt, luister joh, daar komt hij. Hoor je de belletjes die onderaan het kleed van de hoge priester bevestigd zijn. Hoor je dat zachte gerinkel, daar komt die man die het vandaag alleen gaat doen. En hij verschijnt in de voorhof, de hoge priester, in dat eenvoudige linnen kleed. Hij slacht onder andere een bok en vangt het bloed op, loopt in de richting van het heiligdom. En als hij, voordat hij achter het gordijn verdwijnt, nog één keer naar die zwijgende massa om zou kijken, dan zou hij één ding zeggen, gemeente. Ik voor u. Dat zijn de woorden die volgende week zullen klinken, gemeente. Maar zullen we erbij nadenken dat we, als we volgende week de Heere Jezus die woorden horen zeggen, dat het dan niet een hoge priester is die nog de tabernakel in moet om het werk nog te gaan doen. Maar dat dan de hoge priester ons verschijnt in de tekenen van brood en wijn als degene die het werk erop heeft zitten. Want inmiddels is er veel gebeurd, gemeente. De grote verzoendag werd Goede Vrijdag. Bloed is gestort. En als u wil weten hoe kostbaar het bloed is dat gestort is, leest u vanmiddag Hebreeën 10. Over dat ene offer dat in eeuwigheid genoeg was om al Gods kinderen te zaligen. Het acceptabele, afdoende, krachtige, kostbare, dierbare bloed van het lam. Nee, maar die hoge priester is alweer uit het heiligdom teruggekomen, gemeente. Hij heeft zijn werk gedaan en hij is verschenen. Pasen is aangebroken. Hij liet zich weer zien. Hij kwam weer tevoorschijn uit het duister waar hij met de Vader te doen had gehad. Inmiddels heeft de hoge priester ook gedaan wat hij na terugkomst uit de tabernakel altijd moet doen. Namelijk zijn handen zegenend opheffen. En zo heeft de kerk hem naar de hemel zien opstijgen op de dag van hemelvaart. En inmiddels is de voornaamste gave van het werk van de hoge priester ook uitgereikt. De geest van Pinksteren is gekomen, die Christus aan zondaren gaat verklaren en ook gaat toepassen. En nou is het voor volgende week van het grootste belang, gemeente. Kent u de hoge priester? Kent u het werk van de hoge priester in uw leven? Kent u de waarde van het bloed dat hij gesprenkeld heeft en kent u de werking van de geest die daar plaats voor maakt in je leven? Hoe weet je dan of die geest daar mee begonnen is, dominee, in mijn hart? Nou, dan leer je de grote les van Leviticus 23. Rusten. Gij zult geen werk doen. Gij zult niet werk heilig God voor de voeten lopen en de Heere Jezus een handje helpen. Gij zult geen werk doen. En dat is dus niet alleen maar, gemeente, met je armen over elkaar achterover gaan leunen en zeggen, nou, komt er niet op aan en we mogen allemaal gewoon rustig afwachten hoe het gaat lopen. Want ik ken ook wel onbekeerden waarvan ik wel eens denk, die zijn veel te rustig. Er is ook een rust van het kerkhof. Dodelijke rust. Mensen die denken, het komt allemaal wel goed. Want er is toch een zaligmaker en er is toch bloed. God is toch genadig. En ik ben toch bij de kerk. Ik leef niet als een heiden. Ik hoor er toch ook een beetje bij. Laat ik maar rustig afwachten. Nee, maar die geest, die werkt door. Die leert je rusten. Maar die zegt intussen ook, mensen, heilige samenroeping, je moet ergens zijn vandaag. Niet rusten en in je tent gaan liggen. Straks werkeloos bij de poort van de tabernakel gaan staan kijken, want daar is het te doen. Rusten en kijken. Want er is iemand die iets doet wat u niet kunt. En dan die ene voor allen nastaren als die de tent ingaat, gemeente. En je lot in zijn handen leggen. En gelovig je zaak door hem laten behartigen. Dat is geloven. Maar wat is het vaak moeilijk, vindt u niet? Rusten en overgeven aan hem. Dat is moeilijker dan alles in je eigen hand proberen te houden en het zelf willen doen. Mensen die daar ervaring mee hebben, zeggen het allemaal. Het klinkt eerst zo simpel. Geloof in de Heere Jezus en gij zult zalig worden. Maar om nou echt je ziel en zaligheid in handen van een ander te leggen. En om dat iedere morgen weer te doen. En het zelf niet te doen. Dat is zo moeilijk. Dat is het onmogelijke van het geloof. Daarom moet die geest eraan te pas komen. Want ik zit er altijd weer tussen. En wat ook een probleem is. En daar hebben die Israëlieten misschien ook wel mee gezeten. Het eigenlijke van grote verzoendag kun je niet zien. Maakt dat geloven ook niet moeilijk. Ik zie die hoge priester wel met die schaal die tent ingaan, maar wat hij achter dat gordijn doet, zie ik niet. Dat ziet geen mens. Dat het bloed op het verzoendeksel terechtkomt. Dat daar gezegd mag worden, God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Ik hoor nog wel wat rinkelen in de vet. Maar ik zie het niet. Maar dan is het dan toch een geruststelling als je aan het eind van de hele middag wachten de hoge priester terug uit de tent ziet komen en zijn bebloede handen op ziet heffen om het volk de zegen des Heren mee te geven. En zo komt dus volgende week, gemeente, de hoge priester weer even uit de tent. Mag ik het nou eens zo zeggen? De Heere Jezus, van wie u elke zondag hoort. U hoort het gerinkel. U hoort de belletjes. U hoort het geklank. U hoort het evangelie van de hoge priester en zijn werk. Maar nou komt de hoge priester even uit de tent tevoorschijn volgende week. En hij vertoont zich in de tekenen aan de zijne. En wat ze van hem krijgen aan de tafel wordt hen uit doorboorde handen aangereikt. En het geloof wordt erdoor versterkt. Even zekerlijk als ik het brood voor mijn ogen gebroken zie worden en de wijn vergoten wordt, even zekerlijk. Mijn schuld is betaald voor God. Dat geeft tegenwicht, gemeente, aan de stem van je geweten. Dat geeft tegenwicht aan het dreigen van Mozes en zijn wet. Dat geeft tegenwicht aan de influisteringen van de duivel die zegt, kom met jou niet goed. Want jij rust wel op het werk van Christus. Maar heb je er wel eens wat van gezien? Heb je er bewijs van in handen? En als je kijkt in de spiegel wie je bent en wie je in de voorbereidingsweek weer bent, denk je dat het goed komt? Datgene, gemeente, wat ik in die doorboorde handen van Christus zie liggen, dat geeft tegenwicht. Wat hij schenkt, geeft de doorslag. Nee, het is rijk, gemeente, als we Leviticus 23 mogen verstaan, ook dit gedeelte. En als je door de geest van Christus je leven in zijn hand leerde leggen. Ziet u er naar uit, kind van God, dat het avondmaal zondag zal worden? Zijn er misschien ook nog vanmorgen die zeggen, dominee, dat zal mij nou helemaal niet uitmaken wat het volgende week brengt. Of het nou avondmaal is of een gewone zondag. Maar voor mij zijn alle zondagen eigenlijk hetzelfde. En dat betekent eigenlijk, het zegt mij helemaal niks. Ik zit hier wel, uit gewoonte of bij gelovigheid of onder dwang van een ander. Maar het zegt mij eigenlijk niks. En u kunt net zo vaak over de Heere Jezus spreken als u wilt, maar die naam zegt mij ook niks. Er gebeurt ook niks in mijn hart als ik dat hoor. U kan net zo goed over wat anders spreken. En preek zonder de Heere Jezus, ik zou het niet merken. Het werk van de Heilige Geest, het zou mij helemaal niet uitmaken als u er een keer een zondag niet over preekt. Want ik heb het allemaal niet nodig. Ach, ik heb ook eigenlijk nog zoveel andere dingen waar ik mee bezig ben. U zegt, ik moet rusten. Ik heb helemaal geen tijd om te rusten. Ik ben nog zo druk met van alles en nog wat. En ik vind het prima. Mijn leven gevuld met zoveel dingen waar ik me in kan uitleven. Die mijn aandacht vragen. Ik moet er niet aan denken. Bezinnen. Achterom kijken. Omhoog kijken. Allemaal van die nare dingen. Gedachten krijg je dan. Ik ga maar liever door in de trein van het leven van vandaag. En met de dingen die ik doe. Ja, zelf in een voorbereidingsweek. Ik heb alweer zoveel gepland voor van de week. Druk, druk, druk. En geestelijk geen tijd om tot mezelf te komen. En dat hoeft ook helemaal niet. Zijn er mensen, gemeente, die nog niet arm zijn en nog niet geleerd hebben om te rusten. Ook nog niet verootmoedigd zijn. Rijk en verrijkt zijn. Met wat dan ook. En die misschien wel, want dat zit er soms ook nog wel achter, denken zo'n leven te kunnen voortzetten omdat ze zichzelf toch wel geschikt vinden. Die hoeven niet arm te worden. Die hoeven niet uitgeschakeld te worden. Want ze zijn nog niet zo slecht als een ander. Gemeente, mag ik u dan nog één keer de tekst voorhouden? Kan ik mezelf geschikt maken om tot God te naderen? Dat kan niet. Dat hoeft niet. Maar dat mag ook niet. En voor iedereen die toch denkt buiten de Heer Jezus om te kunnen leven, klinkt dat dan toch wel heel ernstig in vers 30. Er staan twee bedreigingen in dit gedeelte. Vers 29 gaat het over het verootmoedigen. Maar ik let nou even op dat vers 30. Alle ziel die enig werk op diezelfde dag zal gedaan hebben, die ziel zal ik, mijn hoofdletter, dat doet God zelf, uit het midden van haar volk verderven. Dus dat is een zware sanctie voor wie niet buigt en voor wie het werk nog niet neerlegde. Of dat nou zondig werk is, allerlei dingen waar je voor zou schamen als de mensen het wisten, en je leeft in ongerechtigheid, dat kan heel je bestaan vullen aan werkzaamheden, zondig werk, ijdel werk. Maar het kan ook zijn dat u nog bezig bent de wet van Mozes in eigen kracht te vervullen. Daar kun je ook druk mee zijn. En dan werk je jezelf ook niet naar de zaligheid toe, maar naar het verderf staat hier. Op grote verzoendag moet je stilvallen en dan moet je kijken hoe een andere doet. Vraag om arm te mogen worden als u het nog niet bent. Vraag om de Heilige Geest die u bij de Heere Jezus kan brengen. Komt herwaarts tot mij, zegt hij. Vraag hoe u er kan komen. Nou, u weet het waarschijnlijk niet, maar de Heilige Geest kan het u leren. Komt herwaarts die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven. En weet u wat dan zo mooi is, als je dan iemand ontmoet die het wel kent, die wordt het eens, zo eens met Leviticus 23, dat toen ik de hoofdlijn van de preek van de week aan iemand vertelde, dat hij toen zei, dominee, mag ik een suggestie doen, zou u er niet nog een vierde punt aan toevoegen? Ik heb het niet gedaan, maar ik noem het nou vanmorgen toch maar even, misschien valt u er ook wel bij. Hij zegt, nou kan ik het niet, nou hoef ik het niet, nou mag ik het niet, maar ik wil het ook niet. Daar ben ik nou voor ingewonnen. Ik kan niet, ik hoef niet, ik mag niet. En ik wil het ook niet meer. Mezelf geschikt maken? Nee, Christus gerechtigheid is voor mij genoeg. Ik heb er niks aan toe te voegen. Het laat wel het gebed geboren worden om ook in elk opzicht te gaan rusten. En hopelijk herkent u dat dan ook. Als u mag zeggen, ik wil het ook niet, dominee, dat je dan mag bidden, ook in de voorbereidingsweek, Heere, laat ik dan ook van alles mogen rusten. Van mijn ongerechtigheid en van mijn eigen gerechtigheid. Helemaal als een hulpeloos mens in uw armen mag vallen. En wie dat gebed kent, die herkent trouwens ook de vermoeidheid die je wel eens parten speelt. Van je hoogmoed en van je overgebleven zwakheden. En wat er is aan geestelijke vermoeidheid over wat je allemaal nog hebt en waar je allemaal nog vanaf moet, dat wordt nou verdiept als die dag, als de dag nadert, als je die bezinningstijd ingaat en die grote verzoendag komt eraan en dat avondmaal komt eraan en je ziet de dingen weer eens heel scherp wat je ervan maakte, wie die hoge priester nou is, wat dat bloed voor je ging betekenen, dat werpt vrucht af, gemeente. En ik citeer u graag een hele mooie opmerking van Andrew Bonar, die ik van de week tegenkwam. Bonar schrijft: schuldbesef neemt de schuld van de zonde niet weg. Ik heb u dat in het eerste punt ook gezegd. Schuldbesef is nog geen verzoening. Maar schuldbesef, zegt Bonar, neemt wel de smaak van de zonde weg. Het neemt niet de schuld weg, maar wel de smaak van de zonde. En als ik dat gezegd heb, gemeente, dan zijn we weer rond. Want zonder dat we het misschien in de gaten hadden, zijn de drie stukken van morgen dus weer alle drie langsgekomen. Van ellende, leeg worden, stilvallen, verlossing, kijken naar de hoge priester en het verlangen naar een ander leven. Dankbaarheid. Geen grond, zegt u. Nee, geen grond. Wel vrucht van de geest. Die onderwijst in de drie stukken. En die maakt waar wat de profeet Zefanja al heeft aangekondigd. Ik zal mij in uw midden doen overblijven. Arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Amen.